Ja, we gaan weer verder met het laatste stuk. We hebben nu twee vragen behandeld. Hè? Wie en wat is de Ecclesia? Nou, we hebben kunnen lezen, hè? De Ecclesia is het lichaam van Christus, het complement van Christus. Wat is de oorsprong van de Ecclesia? Vraag 2. Ja, vraag 2. Dat heeft te maken dat God ons heeft uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Maar het gaat eigenlijk al verder terug in de tijd. Hè? In Gods gedachten waren wij al realiteit, konden wij al optreden als ontvanger van zijn genade, voordat de tijden gingen lopen. En dat heeft alles te maken met onze toekomstige bediening. Wat is de toekomstige bediening van de Ecclesia, het lichaam van Christus? Het antwoord is en tois ep uranios. Nou, ik ben geen Grieks specialist. En ik weet ook helemaal niet of ik het goed uitspreek. En tois ep uranios. Dit is een combinatie van Griekse woorden. En deze combinatie komt maar 5 keer voor in de hele schrift. En die 5 keren dat het voorkomt, is het alleenrecht van de Efezebrief. Het komt alleen maar 5 keer voor in de Efezebrief. En als dat dan zo is, dan moeten we goed onderzoeken wat dat dan te betekenen heeft. En tois ep uranios. Nou, laten we even kijken. Uranios is het bijvoeglijk naamwoord van het woordje Uranos, Uranos. En Uranos, dat weet u denk ik wel, betekent hemel. Dus dan krijg je hemelse, Uranios. Nou, daar staat er niet Uranios, maar ep Uranios. En ep, dat is het Griekse woordje voor op. Dan krijg je de op hemelse. Maar er staat niet ep uranios, maar tois ep uranios. En tois geeft een lidwoord aan. Dan heb je de op hemelse. Maar daar staat er niet tois ep uranios, maar en tois ep uranios. En, dat is een voorzetsel. Hè? Als je het zegt in het enkelvoud in de op hemelse. En als het gaat over meervoud in de Efezebrief. Te midden van de ophemelsen. Te midden van de hemelingen, zeggen wij. Te midden van de hemelingen. Te midden van de hemelingen is het bijzondere voorrecht van de Efezebrief. 5 keer komt deze combinatie van Griekse woorden voor. Alleen in de Efezebrief. Nou, dan ziet u de 5 vindplaatsen. Vanavond gaan we in het kort even die 5 vindplaatsen bekijken. En als je die 5 vindplaatsen gaat bekijken, dan zal je merken dat de Efezebrief je meeneemt in een gebied buiten de aarde. Buiten de aarde. Hè, als je dit gaat bekijken, dan neemt de Efezebrief je mee in een gebied buiten de aarde. Als je en tois ep uranios gaat lezen in je MBG-bijbel, de MBG-vertaling, dan hebben de vertalers dit vertaald met in de hemelse gewesten. In de hemelse gewesten. Dus de vertalers hebben gedacht aan een plaats. He, er is een plaats in het universum wat de hemel is. Daar hebben ze aan gedacht. He, je kan bijvoorbeeld lezen in Efeze 1 vers 20, dat Christus verhoogd is na zijn opwekking uit de dood en dat hij door God gezet is, en daar staat er in de MBG, in de hemelse gewesten. Hè? Dus de vertalers hebben gedacht aan een plaats waar Christus is, een hemel, in de hemelse gewesten. Nou, en dat is natuurlijk in de gedachten van de mensen verder uitgebreid. Hè? In die hemel waar Christus is, daar zijn dan ook gouden straten en paarlen poorten. Nou, die zijn er wel, maar niet daar. Want die zijn er straks in het Nieuw-Jeruzalem. Dat is een stad wat vanuit de hemel op de aarde komt. Daar zijn die gouden straten en paardenpoort. Dus de vertalers hebben gedacht aan een plaats in het universum. Maar als je nou denkt aan een plaats, dan kom je toch een beetje in de kroei met die vijfde vindplaats. He, want daar staat, en dat zullen we daarna nog lezen, dat er kwaadaardige machten en krachten van de boosheid zijn, ook in de hemelse gewesten. Die zouden dan op dezelfde plaats zijn waar Christus is, verhoogd aan Gods rechter. Nou, dan kom je er niet uit, hè? Dan kom je er niet uit. Als je vast blijft houden aan een bepaalde plaats, kom je er niet uit. Wat we wel weten, vanuit de schrift, is dat er veel boosaardige krachten en machten zijn, hè, van de boosheid, onder de hemelse wezens die het universum bevolken. Er zijn een hoop kwaadaardige machten en krachten hemelingen onder de hemelse wezens die wonen in het universum. En dat is nou eigenlijk precies wat die term te midden van de hemelingen inhoudt. Er staat dat Christus verhoogd is na zijn opwekking uit de dood en door God gezet is aan zijn rechter te midden van de hemelingen. Dus Christus is gezet op in een toestand te midden van al die hemelse bewoners die het universum bevolken. En hij is door God de Vader verhoogd tot een rang, tot een status, boven elk hemels wezen. Boven iedere macht, boven iedere kracht. En iedere naam die genoemd wordt. Wij zijn in de geest ook al neergezet te midden van de hemelingen. Te midden van al die hemelse wezens, al die krachten en machten die het universum bevolken. Dan denk je niet meer over een bepaalde plaats, een specifieke plaats, maar meer over een toestand waarin wij gezet zijn, te midden van al die hemelse bewoners die het universum bevolken, te midden van de hemelingen. Nou, waar komt dat voor? De eerste vindplaats is in Efeze 1, vers 3, en ik lees u even tot en met vers 6... He, en u ziet voor u een soort veelkleurige dia. Dat heeft niet in uw stencil staan, helaas. Ik had geen mogelijkheid om het in kleur af te drukken. Er staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. Dus onze zegeningen zijn niet aards. Geen grote auto, geen mooi huis, niet miljardair, nee. Onze zegeningen zijn geestelijke zegeningen, te midden van al die hemelse bewoners die het universum bevolken. Te midden van de hemelen. En Paulus zet gelijk zijn stempel op de brief, hè, met dat gebruik van te midden van de hemelingen. Waar gaat het Efezebrief over? Nou, de Efezebrief gaat voornamelijk over de dingen die zijn te midden van de hemelingen. Daar gaat de Efezebrief over. En daarin worden wij ook betrokken als Ecclesia, het lichaam van Christus. Zoals Hij, God, ons uitkiest in Hem voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heilige en smetteloze voor zijn aangezicht zijn, in liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap, door Christus Jezus voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. Zomaar drie versen uit hoofdstuk 1, vers 3 tot 6... En weet u dat de apostel Paulus al zo ontzettend veel informatie hierin stopt over de Ecclesia, het lichaam van Christus? Want je zou je af kunnen vragen, wie is nou eigenlijk de bron van de Ecclesia? Wie is de bron? Het rode, dat is de God en Vader die ons zegent. God is de bron van alle zegeningen en ook de bron van de Ecclesia. En dan zou je afvragen, nou, wie is dan degene die al die leden uitkiest voor de Ecclesia? Blauw, vers 4. Zoals Hij, God, ons uitkiest in Hem, in Christus. God is degene die al die leden uitkiest. En dan zou je af kunnen vragen, nou, wat is dan de kwaliteit van de leden die God uitkiest? Nou, we hebben al gezien, hè, als je dat met aardse begrippen bekijkt, dan zijn dat de zwakke, de niet aanzienlijke, de oneervolle. Maar als je dat bekijkt, wat we zijn gemaakt voor zijn aangezicht, heilig en smetteloos voor zijn aangezicht. God heeft ons heilig en smetteloos gemaakt voor zijn aangezicht. Oh, dat is geweldig, wat een kwaliteit zeg, die leden die God uitkiest. En dan zou je af kunnen vragen van ja, wat is dan de bestemming van al die leden die God uitkiest? Paars, vers 5. In liefde, ons tevoren bestemmend tot het zoonschap. Al die leden zijn zonen van hem. Dat is de bestemming. Dat lichaam van Christus, de Ecclesia, bestaat uit allemaal zonen. En in liefde heeft hij dat gedaan. Oké, God is de bron. Hij kiest ons uit. De kwaliteit is dat wij heilig en smetteloos zijn voor zijn aangezicht. Onze bestemming is het zoonschap. We zijn zonen van hem geworden. Maar wat is dan eigenlijk het motief van God? Om dus de Ecclesia, om al die mensen uit te kiezen. Wat kan zijn motief erachter zijn? Nou, het is de overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, het bruine gedeelte. Zijn wil zit erachter, dat is het motief. En niet alleen zijn wil, maar hij heeft er vreugde in. Er zit een stuk welbehagen in, het welbehagen van zijn wil. Dat is het motief voor de Ecclesia. Ja, is er dan ook nog een reden dat God het doet? Al die dingen, de bron, hij kiest ons uit, de kwaliteit, onze bestemming, het zoonschap, zijn wereld die erachter zit. Wat is daar dan allemaal de reden van? Nou, opdat wij zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Geweldig, hè, dit. Geweldig. We zullen zijn tot lofprijs van zijn genade. Hij heeft die genade ons al gegeven voordat de tijden gingen lopen. En wij zullen zijn tot lofprijs van zijn genade. Hè, God, de bron van de Ecclesia. Wie is de bron? Het is God die ons zegent. Wie bepaalt eigenlijk haar samenstelling? Het is God die ons uitkiest. Wie bepaalt haar kwaliteit? Het is God die ons heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht heeft gemaakt. Wie bepaalt haar bestemming? Het is God die ons tot zoon heeft gemaakt. Wat is het motief voor het bestaan van de Ecclesia? Omdat het welbehagen van Gods wil erachter zit. En wat is dan de reden van God voor haar bestaan? Opdat we zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Snap je nou dat God al heerlijkheid vindt in die vijfde eeuw, in de gemeente, in ons? Er zit een reden achter van God. We zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid, van zijn genade. He, zomaar drie versen in de Efezebrief en al zes elementen die naar voren komen over de Ecclesia. Nou, dat kan je zelf niet verzinnen, hè, zoiets. In drie zinnen. Dat kan een mens niet verzinnen. Er zit Gods inspiratie. Hij heeft dat Paulus doen opschrijven. God zit erachter. Achter die zinnen. Die geladen zinnen die Paulus mag opschrijven. De tweede vindplaats is Efeze 1 vers 19 tot 21. Er staat in wat de overstijgende grootte van zijn kracht is voor ons die geloven. In overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte, en daar komt het, waarom het gaat, die werkzaam is in de Christus, hij, God, die hem, de Zoon, opwekt uit de doden, en hem, Christus, zet aan zijn rechter, te midden van de hemelingen, boven iedere soevereiniteit, en volmacht, en kracht, en heerschappij, en iedere naam die genoemd wordt. Nou, hier kan je lezen dat toen God de Zoon opwekte uit de dood, heeft God de Zoon verhoogd en gezet op een plaats aan zijn rechter, te midden van al die hemelse bewoners die het universum bevolken. Maar niet alleen dat, hij heeft zijn zoon ook verhoogd, boven iedere soevereiniteit en volmacht en kracht en heerschappij. God heeft zijn zoon gezet als hoofd boven alles, boven al die hemelse bewoners. God heeft zijn zoon gemaakt tot hoofd van het universum. En in die status van hoofd van het universum heeft God zijn zoon gegeven aan de Ecclesia, het lichaam van Christus. Zijn complement. Als wij straks de zoon tegemoet gaan in de lucht, dan zullen wij de zoon compleet maken. We gaan de zoon compleet maken. We zijn dus het complement van Gods zoon. Om dat complement te zijn, en wij straks de zoon gaan compleet maken, moeten wij als Ecclesia ook verhoogd worden in het universum, om overeen te komen met de status van het hoofd. Begrijpt u dat? Als dat niet gebeurt, dan kan Christus nooit compleet gemaakt worden door het lichaam. Dus als wij de zoon compleet gaan maken, straks als we de zoon tegemoet gaan in de lucht, moeten wij ook verhoogd worden in dat universum, om overeen te komen met de status van het hoofd, van Christus zelf. Zodat er een complete Christus ontstaat, en wij die bediening die we krijgen volledig kunnen uitvoeren. Dat zal ook geen bediening zijn wat niet te doen is. Maar dat zal een bediening zijn omdat we verhoogd zijn. Hè. We krijgen ook dat heerlijkheidslichaam. We krijgen een lichaam wat gelijk is aan dat heerlijkheidslichaam van de Zoon. Zullen wij in staat zijn die bediening te midden van de hemelingen volledig en met succes uit te voeren. Omdat wij als gemeente verhoogd zijn. Om overeen te komen met de status van het hoofd. Omdat we zijn complement zijn. Wij gaan straks de zoon compleet maken. Ah, dat is geweldig. Dat is geweldig. Wat een toekomst gaan wij tegemoet. Dat is veel meer dan die miljoen die Bill Gates u zou kunnen geven. Maar die hier niet vanavond is. Hij heeft afgezegd, helaas. Hij kwam niet. Nou, wat is dan dat werk, hè, wat wij gaan doen? We zijn er bijna hoor, we zijn er bijna. De derde vindplaats hè, van te midden van de hemelingen. Wat is dan dat werk wat we gaan doen? Nou, er staat. En God wekt ons op. Wekt ons gezamenlijk op. En zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen. In Christus Jezus. Opdat Hij, God, in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade. In zijn mildheid voor ons. In Christus Jezus. Nou, dat is natuurlijk ook ons jaarthema, hè, dat wij in genade geredden zijn, niet uit werken, opdat niemand roemen voor God. Nou, we hebben al kunnen zien dat God ons genade heeft gegeven voordat de tijden gingen lopen. Wij zijn gered in Gods genade, maar eigenlijk zijn we ook gered voor genade, hè, voor genade. Want wat gaan wij doen met de genade die wij van God ontvangen hebben? Wij gaan die genade van God tonen, te midden van al die hemelse bewoners in het universum. Wij zullen daar staan en wij zullen dat tonen en misschien zullen we wel zeggen, wij zijn gered in Gods genade. En we hebben Gods genade ontvangen voordat de tijden gingen lopen en die genade is er ook voor jou. God wil van jou ook een instrument maken in zijn hand. En op die manier werkt Gods genade uit voor heel de schepping. Wij gaan Gods genade tonen. In de komende eonen, hè, staat in het meervoud, in de vierde en de vijfde eon. Wij gaan Gods genade tonen. Dat is dus een aspect van de bediening van de Ecclesia, het lichaam van Christus. Maar er is ook nog een ander aspect wat we gaan doen. Wij gaan niet alleen Gods genade tonen. Maar wij gaan ook dingen Gods veelkleurige wijze openbaren. Er is ook een aspect van openbaring. Wij gaan ook, ja, laat het maar lezen met elkaar. Dat is de vierde vindplaats. Efeze 3 vers 10 en 11. Daar staat, opdat nu, dat gebeurt nu al, door de uitgeroepen gemeente, de Ecclesia, aan de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt wordt, in overeenstemming met het plan van eonen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Dus wat zegt de tekst? Dat wij als Ecclesia nu al en straks met dat verheerlijk lichaam, te midden van de hemelingen, die soevereiniteiten en die volmachten, die te midden van al die hemelse bewoners zijn, wat gaan we doen? Wij gaan de veelvuldige wijsheid van God bekend maken. Dus er zit voor de gemeente, de Ecclesia, zit er ook een stuk openbaring zit erin. He, wij gaan als het ware al die hemelingen, die hemelse bewoners, gaan wij, ja, hoe moet ik het zeggen, volwassen maken in het geloof, zodat God ook uiteindelijk alles kan worden in hun. Zodat zij ook die volle erkenning krijgen van wie God is. Hoe hij zijn plan uitwerkt. Zodat hij uiteindelijk alles in allen kon worden. Genade tonen en zijn veelvuldige wijsheid openbaren. En weet je wat nou zo bijzonder is? Hè? Dat er staat in vers 11 in overeenstemming met het plan van eonen. In vers 10 staat niet Israël. Snap je wat ik bedoel? Het is niet zo dat op dat duur door Israël aan de soevereiniteiten of door Israël hier op aarde de veel in overeenstemming met het plan van eonen, dat er, nee, wij worden daar genoemd, de Ecclesia. De Ecclesia. En al die hemelse bewoners, de soevereiniteiten en autoriteiten. En dat is heel bijzonder, want dat is in overeenstemming met dat plan van eonen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Dus je zou kunnen zeggen dat dat plan van tijdperken eigenlijk hoofdzakelijk te maken heeft met de Ecclesia en met al die hemelse bewoners die het universum bevolken. Dat is niet te geloven dit. Hè? Als ik het zomaar even mag zeggen, wij spelen een hoofdrol in dat plan van tijdperken van God. Israël speelt maar een bijrol, is ook nodig, tuurlijk. Hè, want Israël zal tot zegenkanaal zijn voor de volken. Maar wij spelen daar een hoofdrol in, de Ecclesia, het lichaam van Christus. De laatste tekst voor vanavond. Nou, als we dat door mogen krijgen, hè, dat wij worden ingezet voor de hemelingen. Dat wij straks genade gaan tonen en Gods veelvuldige wijsheid gaan verkondigen. En dat dat in overeenstemming is met Gods plan van tijdperken. Ja, dan zijn er natuurlijk machten en krachten van de boosheid. Te midden van al die hemelse die dat niet leuk vinden. Toen God Abraham Kanaan beloofde, ging Abraham naar Kanaan. En hij kwam daar niet in een leeg land. Nee, de Kanaanieten woonden daar in dat land. Dat was strijd voor hen. Die vonden dat niet leuk. Dat Abraham dat lotdeel door God was beloofd, dat land. Dat betekende eigenlijk dat zij eruit moesten. Nou, misschien is dat een voorbeeld wat mank gaat. Maar God gaat ons gebruiken om al die hemelingen te bereiken. En de schrift zegt dat wij, omdat Gods geest en Christus geest in ons woont, wij genieten zijn van Gods lotdeel. En gezamenlijk geniet is van Christus lotdeel. En wat is het lotdeel van Christus? Het al. Het universum. Dus wij worden gezamenlijk geniet is van Christus lotdeel en van Gods lotdeel. Ja, dat vinden die machten en krachten. Te midden van de hemelingen vinden dat niet leuk. Dus, wat krijg je dan? Vurige pijlen. Ik denk dat de Ecclesia, dat eigenlijk bij die geestelijke, die kwaadaardige machten en krachten van de boot, dat de Ecclesia eigenlijk de belangrijkste tegenstanders zijn van hun. Omdat wij zo'n geweldige toekomst tegemoet gaan, zo'n geweldige bediening, en wij mee gaan heersen in dat lotdeel van Christus, dat ze nu al bezig zijn met vurige pijlen om ons onderuit te halen. Nou, dan zegt Paulus, want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid. En waar zijn die? Te midden van al die hemelse bewoners, die het universum bevolken. En wij hebben Gods wapenrusting gekregen om stand te houden in deze dag. Laatste vraag. Wat is de toekomstige bediening van de Ecclesia en Tois Ep Uranios, te midden van de hemelingen? Ik wil deze avond afsluiten met een vers uit Efeze 4. Daar zegt de apostel Paulus, zegt hij daar in vers 31, Efeze 4 vers 31. Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, tezamen met al het kwade. En dan komt het. Word echter naar elkaar mild. Waar vind je dat nog, hè, in deze wereld? Dat mensen mild zijn tegenover elkaar. Nou, laten wij dat dan wel proberen te doen naar elkaar. Laten we mild zijn naar elkaar. Innerlijk welwillend. Elkaar genade schenkend. He, genade, dat nam vanavond een hele belangrijke plaats in. He. God heeft ons al genade gegeven voordat de tijden gingen lopen. We zijn gered in zijn genade, maar ook voor genade. We gaan zijn genade tonen. Laten we dan elkaar genade schenken. He, als dat op je pad komt, laten we elkaar dan genade schenken. Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Tot zover. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop tot volgende week, deel 2.